Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz Radio. En zometeen gaan we luisteren naar de muziek van Dion Nijland. Maar eerst vraag ik je aandacht voor iets heel bijzonders wat volgende week gaat plaatsvinden in de tuinen van Zuidhorn. Dat lees ik op de website van het project Jazz te Gast. En dat is een heel bijzonder initiatief. 7 juni is de proloog en op 8 juni om 2:30 'smiddags start het festival al daar. En ze hebben een bijzondere artist in residence, namelijk Avishai Cohen. Maar er is ook, en dat heet op de website Artist Entrepreneur 2024. En dat is een goede bekende van dit programma, namelijk Tijn Wiemega. Tijn, ik heb via de Zoom even aan je jas getrokken, want je bent heel
goed
met de voorbereidingen van de Jazz te Gast programmering. Vertel ons even, wat is dat eigenlijk?
Ja, nou ja, ik denk, waar moet ik beginnen? Nou, Jazz te Gast is een festival in een dorp. Heel mooi dorp met hele mooie tuinen. En in die tuinen staan straks allerlei podia. En dat zijn gewoon achtertuinen van mensen die daar wonen. En dus die stellen dat open voor dit mooie festival. Mm-hmm. Zoals je al zei, er is dus een artist in residence en een artist entrepreneur, zoals zij het noemen. En dat houdt in dat ik degene ben die een groot deel van het festival mag vormgeven door nog 11 muzikanten uit te nodigen. Ja. Waar ik interesse in heb om mee samen te werken. En het idee is dat dan straks we met z'n 13e zijn. Dus Avishai, ik en dan dus nog 11 andere muzikanten. En dat we in allerlei verschillende formaties met elkaar gaan spelen. Dus duo's, trio's, kwartetten. En dat er dus ook muziek is van al die andere muzikanten. Maar dat we ook misschien een aantal sets gaan doen waar gewoon puur improvisatie plaatsvindt. Of, dus het moet een soort van gigantische melting pot zijn van muzikale uitspatting, laten we zeggen.
We hebben het even voor de duidelijkheid over de trompetist Avishai Cohen.
Ja, precies.
En fantastisch natuurlijk dat hij er is. Hey, voor de mensen die net zo goed hebben opgelet vroeger bij topografie als ik, waar is Zuidhorn?
Ja, Zuidhorn, volgens mij. Nee, volgens mij is het. Ik weet niet precies. Nee, ik durf het niet te zeggen of het nou ten oosten of ten westen van Groningen ligt. De stad Groningen, maar het is een klein dorpje vlak naast Groningen.
Oké, okay. Nou, dat is makkelijk even op te zoeken. Maar
ja.
Omdat we het over dat mooie dorp hebben. Ja, ik heb op de website gekeken. Ik zou de mensen willen adviseren dat te doen. jazztegast.nl, want dan zie je ook hele mooie foto's van het hele festival. Hoe ben je te werk gegaan toen je die opdracht, om het zo te noemen, kreeg?
Ja, nou ja, het was wel een grappige opdracht. Want eerst het idee was dat ze zeggen, oké, één regel is, de muzikanten die je uitnodigt mogen niet al eerder op dit festival gespeeld hebben.
Okay.
En idealiter ken jij ze nog niet. Dus heb jij nog nooit met ze gewerkt.
Okay.
En ik mocht 5 muzikanten uit de Europese scene en 5 muzikanten zeg maar, uit de Nederlandse scene kiezen. Nou, en dat is natuurlijk best lastig, want ze hebben al een aantal edities gehad. Dus heel veel mensen waarvan je denkt, hey, dat zou leuk zijn, die zijn al geweest. Maar ik hou toch altijd wel een beetje een lijstje bij van mensen die ik ontmoet heb of heb gezien, waarvan ik denk, oh, daar wil ik ooit nog een keer iets mee doen. Dus bijvoorbeeld Anton Eger van Phronesis Trio. Ja, dat vond ik vroeger gewoon helemaal te gek. En nu kon ik hem dan gewoon vragen om iets te doen, weet je wel. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Maar bijvoorbeeld ook zo'n zangeres als Leila Martial uit Frankrijk. Wel eens gezien in het Bimhuis. Ook helemaal te gek. En die kon ik dan opeens gewoon vragen. En ik denk dat dit ook perfect bij haar past. Zo'n open-minded festival.
Het lijkt me wel een behoorlijke legpuzzel voor jou.
Nou, dat was ook wel zo. Ja, en je moet ook nadenken over, hey, wat voor matches, welke dingen matchen goed en of welke dingen zijn spannend.
Het is allemaal volgende week al. 7 juni is de proloog.
Ja.
Juni gaat het van start. jazztegast.nl is de website voor veel meer informatie. Misschien is het een leuk idee dat als het achter de rug is, dat we nog een keer met elkaar contact hebben om te kijken hoe het gegaan is.
Ja.
Ja, voor nu wil ik je gewoon heel erg veel succes wensen en jouw kennende komt het goed. Zijn
Ja.
we klaar? Ik vind het ontzettend leuk dat jullie dit gaan doen. We houden het in de gaten.
Ja.
Nogmaals, jazztegast.nl. En ja, ik raad iedereen aan daar gewoon naartoe te gaan. Kan je de kaarten verkopen?
Ja, nee, wacht. Ja, het zit zo. Het hele festival overdag is gratis.
Oké. Okay.
En 's avonds hebben we één concert waar alle artiesten die ik heb uitgenodigd, inclusief Avicii, met z'n allen op het podium staan. Plus een strijkkwartet. En dat wordt een soort van, grote grand finale.
De grote apotheose van
Ja, precies. Ja,
jazz te gast.
de catharsis van Jazz de Gast.
Hey, te gek. We houden elkaar op de hoogte. En ik wens jou heel veel plezier en succes.
Dank je wel, Koop.
In
Super.
En,
yes.
En na aflopen praten we verder daarover een paar weken. Leuk. Dank je wel.
Leuk. Dank je wel, Koop.
Thank you. Dit stuk heette Karl May en dat is het openingstuk van de cd Soft Steel van Deon. En ik ga erover praten met Dion Nijland. Moest ik zeggen Deon of Dion? Wat titel betreft.
Deon. Deon is, als je het op zijn Engels uitspreekt, dan hebben we Dion. Dat is natuurlijk een beetje flauw. Nee, het is echt een Nederlandse gedacht, Deon.
Dion Nijland, bassist en componist. Of componist en bassist?
Nou, bassist, componist. Ja, ik ben toch wel, laten we zeggen, zo bescheiden in mijn componisten, compositievaardigheden, dat ik me allereerst toch als bassist zou afficheren. Ja.
Kun je voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen even zeggen hoe je daartoe gekomen bent? Want ik vind contrabas altijd een fascinerend instrument. Ik heb ook heel vaak dat ik specials maak met James Wasey van het Dutch Double Bass Festival. Want het is een gigantisch instrument. Je moet ook altijd een extra stoel reserveren als je gaat reizen, volgens mij. Maar op een gegeven ogenblik ben jij tot dat instrument gekomen. Maar hoe is dat gegaan?
Nou, ik speelde aanvankelijk gitaar en basgitaar als puber. Ik kom uit Doetinchem, uit de Achterhoek. En daar had ik les op de muziekschool. En op een zeker moment zag ik, toen ik het lokaal binnenkwam, ik kan me dat nog heel goed heugen, zag ik een contrabas staan in de hoek met de voorkant naar in de hoek gedrukt. Hè. Dan kijk je tegen de achterkant aan. Dat is eigenlijk de meest veilige manier om een bas neer te zetten. En ik weet dat ik toen dacht, en zoals het gaat met allerlei herinneringen, sommige dingen blijven haken. Dus die hebben echt betekenis. Ik dacht meteen, ja, maar dit is natuurlijk een bas. Niet dat ding dat ik nu op mijn rug heb. Is ook een bas hoor. En ik weet niet, toen dacht ik, ik moet dat instrument gaan spelen. En toen was ik echt 15 of 16. Dus ja, je kunt zeggen ook redelijk laat. En toen heb ik uiteindelijk, toen ik ging studeren, ik heb eerst een universitaire opleiding gedaan in Nijmegen. Toen heb ik meteen een contrabas gekocht toen ik op kamers ging. En zo is het begonnen eigenlijk.
Het is een ontmoeting geweest. Mooi hoe je dat beschrijft. En ook dat je dat moment natuurlijk nog weet. Wat is er in die periode gebeurd met de basgitaar?
Nou, de basgitaar ben ik gewoon blijven spelen. Hele lange tijd, ook vrij intensief. Maar gaandeweg is dat toch steeds minder geworden. En tot op het moment nu dat ik het zo goed als niet meer speel. Ja. En dat is, ik vind het een heel fijn instrument om te spelen, omdat het natuurlijk zo hyper gedefinieerd is. En qua geluid heel erg makkelijk inpasbaar altijd. Hè. Maar het trekt me al met al toch veel minder. Dat wil zeggen, contrabas trekt me veel meer. En dat heeft iets te maken met de kneedbaarheid van het geluid. Nog steeds, als ik het instrument pak op mijn zolderkamer en ik speel, dan, je hebt goede dagen en minder goede dagen, maar ik ben nog steeds gefascineerd door het geluid, door de complexiteit van het geluid, door de kneedbaarheid ervan. En dat heb ik op een manier gemist. Ja, of die kick kreeg ik minder bij basgitaar. Ja. Dus ik speel het eigenlijk niet meer nu.
Toen ging je dus het pad op van de contrabas. Dan hebben we het instrument besproken, maar nog niet de muziek. Want je had ook een orkestmuzikus kunnen worden.
Ja, dat klopt. Ik kom, laten we zeggen, echt van de straat, als het ware. Dus ik heb het echt aanvankelijk min of meer zelf allemaal gedaan. Akoestisch gitaar, elektrisch gitaar, in popbandjes, op straat gespeeld. Met contrabas ook heel veel dingen zelf uitgevogeld. Ik heb een paar lessen genomen toen ik in Nijmegen op kamers ging. Maar kom echt uit die lichte muziekhoek en die met improvisatie verweven. Op een manier stond dat zo dicht bij me dat het eigenlijk de meest logische weg was.
Had je in die tijd helden op de contrabas?
Ik was al vrij snel natuurlijk gefascineerd door Ray Brown. Daar kom je niet omheen. En laten we zeggen, aan de andere kant van het spectrum qua soort geluid stond dan Charlie Hayden, wat ik ook al van heel jongs af aan heel fascinerend vond, met dat lijzige geluid. Alhoewel bij Ornette Coleman speelde hij natuurlijk als een duivel ook. Maar de dikte van dat geluid, daar ervaarde ik wel echt de kick van, dat contrabasgeluid. En net als met Ray Brown overigens, maar dat gaat dan veel meer over een soort vingervlugheid en acrobatiek, in de goede zin van het woord, op dat instrument. Ja, misschien zij die twee als voorbeelden. Ja.
Is er veel vernieuwing in de opvatting over hoe je contrabas speelt?
Als je de historie in de notendop bekijkt, denk ik wel. Van, laten we zeggen, Jimmy Blanton, dat was de contrabassist bij Ellington, die het instrument al naar een hoger plan tilde door complexere baslijnen te gaan spelen en ook een zekere virtuositeit aan de dag legde, tot via iemand als Ray Brown, maar ook Scott LaFaro bij Bill Evans, die echt op een bijna pianistieke manier ging spelen, ook qua melodievorming, qua bemoeienis met de solisten. Dat instrument heeft een waanzinnige ontwikkeling doorgemaakt, hè, de afgelopen 70, 80, waar praten we over, zoiets jaar. Zeker. Ja, ik denk dat heel veel mensen teruggrijpen naar dat oudere geluid van Ray Brown, maar ook van Scott LaFaro, iemand als Christian McBride. Dus in zoverre, of hoe het er momenteel voor staat, ik denk wat je momenteel ziet, is dat veel jonge spelers ook contemporaine muziek interessant vinden en met texturen en echt met sound aan de slag zijn. Dat hoor ik wel, dat zie ik wel. En dat is interessant, ook voor het improviseren natuurlijk.
Jij bent onder andere verbonden aan Artes, hè? Wat zijn de ontwikkelingen die je daar ziet bij wat we dan maar even noemen de jonge garde?
Ik zie daar een enorme behoefte en drive om zelf dingen te maken, om zelf muziek te creëren. Mm-hmm. Artes, ik denk vergelijkbaar met het conservatorium in Amsterdam, is echt een samengaan van jazz en pop. En dat zie je ook bij het profiel van de hedendaagse student. Veel jonge studenten hebben een andere achtergrond dan ik. Er zijn niet meer zo heel veel jonge studenten die echt zijn opgegroeid met luisteren naar jazzmuziek. Veel mensen hebben toch een soort van hybride smaak. Mm-hmm. En dat zie je ook wel terug in het geluid dat ze ontwikkelen en de type bands die ze vormen. Ja, het is daarmee wel hedendaags. Soms mis ik zelf een beetje de echte jazzkick, laten we zeggen. Maar it's all fine. Het werkt en het is nieuw en fris.
Ja. Ja. En het mooie vind ik dat geldt natuurlijk ook voor de piano bijvoorbeeld of de saxofoon, maar dat in al die trends die je hebt op het gebied van sounds en nieuwe ontwikkelingen, elektronica waarmee gewerkt wordt, dat een instrument als bijvoorbeeld jouw instrument, de bas, gewoon overeind blijft in al die ontwikkelingen.
Ja, dat klopt. Het blijft een akoestisch monster. Dat zijn heel veel van die hedendaagse stijlen ook prima nog gedijt natuurlijk in een soort oorspronkelijke vorm. En ik denk dat heeft ook echt te maken met de hele fijne kwaliteit van die klank van het instrument. En wat ik gebruik altijd het woord kneedbaar. Dat vind ik echt. Ja. Op, bedoel, je kunt er fluisterzag op spelen, snerpend hard, pizzicato, strijken. Het biedt zo'n arsenaal aan geluiden. En het naast gewoon de hele traditionele functie die het heeft met cut time en harmonische ondersteuning.
Je hebt ook als bassist, misschien is dat bij je eigen composities iets anders dan wanneer je bijvoorbeeld andermans muziek speelt, maar je hebt als bassist natuurlijk ook een hele uitgesproken functie. Hè? Je hebt een bepaalde rol. Ik heb wel eens gehoord dat er mensen zijn die ook wel eens vergelijkingen maken met het bedrijfsleven. Van elk goed bedrijf heeft een bassist rondlopen ergens in de organisatie.
Ja, ik weet dat ik... Er moet ergens, lang geleden toen ik koos voor het instrument, daar moet iets karaktermatig zijn geweest dat mij heeft aangetrokken aan het instrument, in de zin van dat je inderdaad daar... Dit is ook wel een cliché, maar dat je op de achtergrond staat en dat je de muziek voorziet van een soort van structuur en basis, hè, een vormstructuur, een harmonische structuur. Dat is absoluut aan de hand. En dat heeft mij, dat sprak mij ook aan. Maar wat ik gaandeweg interessant ben gaan vinden, en ik denk dat ik dat in het begin ook al voelde, is dat als je dan afwijkt van die traditionele rol, dat je de muziek ook tegelijkertijd ontzettend overhoop kunt halen. Door juist dat traditionele geluid weg te laten en de muziek daarmee een andere kant op kunt sturen. Dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, extreem gezegd, door niet te spelen even in de muziek. Of door harmonisch gezien kun je natuurlijk je kunt een pedaal, een boudon spelen over een reeks akkoorden. Daar gaat een enorm effect van uit. En dat vind ik altijd heel interessant om te spelen met, laten we zeggen, die verwachtingen. Dus aan de ene kant wel die traditionele taak, die vind ik echt heel gaaf. En dan tegelijkertijd daar die loslaten.
Ja.
Thank you.
even van het bassist zijn naar het componist zijn. Als jij componeert, heb je daar een bepaalde methode voor? Is de bassist dan ook nog steeds aanwezig?
Deels wel. Ik hou wel erg van denken vanuit en componeren vanuit groove-structuren. Ja. Je zou het ook gewoon melodieën kunnen noemen, maar ergens hang ik veel wel op aan een groove. En een groove impliceert ook een vorm, heeft een bepaalde lengte en impliceert vaak ook een soort melodie en een harmonie. Dus ja, dat is er zeker. Maar ik componeer eigenlijk heel veel toch achter de piano. Dus probeer eerst uit te vogelen wat voor een harmonische taal ik wil bezigen in een zeker stuk. Dus dan ben ik wel echt op zoek naar bepaalde patronen en ladders. En daar bouw ik dan het stuk omheen.
Ja. Ja, dus. Op dionneiland.com, een site die ik trouwens iedereen aanraad om eens even te checken als je dit gesprek hoort. Zeg je er ook iets over? Hè? Je zegt dat een belangrijk doel bij jou bij het componeren is een combinatie vinden tussen de geschreven noten en de improvisatie.
Ja, ik vind het zelf interessant en ook belangrijk voor mijzelf, is dat ik een vorm vind in die stukken die interessant zijn als je de geschreven noten speelt. Dus dat daar een betekenis in zit en iets dat ook kan verleiden, hè, dat het de luisteraar kan verleiden. Maar dat er ook ruimte is om dat vervolgens weer naar je hand te zetten en om daarmee aan de haal te gaan. Zeg maar. Dus volledig dichtgetimmerde muziek vind ik dan lastig. Vind ik ook niet altijd zo geschikt om mee te improviseren. Ik heb soms, ja, ik wil niet zeggen moeite, maar ik grijp daar zelf niet zo snel naar. Ik waak ervoor om, laten we zeggen, in het improviseren hele ingewikkelde akkoordstructuren te gebruiken. Er zijn mensen die dat fantastisch doen, hè? Daar niet van. Maar ik denk dan altijd, ja, nu hoor ik hoor nu vooral die akkoordprogressies en ik hoor niet meer het interessante en de diepte van de improvisatie. Althans, dat is echt mijn idee daarover. Daar waak ik dan voor. Dus dan hou ik toch iets meer van een soort modale opvatting als het gaat over de harmonische omgeving van het improviseren. Of nog gewoon veel vrijer.
Thank you. Bassisten, is dat een scene? Kennen jullie elkaar allemaal?
Nou, ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat reuze meevalt. Omdat je elkaar natuurlijk zo godvergeten weinig tegenkomt.
Ja, net zoals met drummers.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan zou je elkaar heel actief moeten opzoeken. En ik ken veel bassisten. Maar het is niet zo dat ik dagelijks bij de diverse mensen over de vloer kom. Maar er zijn in Nederland super goede en geweldige, ook jonge spelers momenteel. Ja. En ook in Duitsland overigens. Hè. Dus er is enorme aanwas. En,
ja, leuk. Ja. We hebben muziek gehoord van de plaat Deon. Kun je even vertellen hoe je tot het concept van Soft Steel gekomen bent?
Ja, de titel, om daar heel even aan te refereren, slaat op, laten we zeggen, de steel is de heldere structuur die ik nastreef in veel stukken. Mm-hmm. Het skelet van de stuk redelijk vaststaand. En het zachte gedeelte is dat ik daar graag een buigzaam karakter aan toevoeg, vooral door improvisaties. En die improvisaties die zijn dan deels ook weer, laten we zeggen, qua vorm kun je die afspreken met elkaar. Mm-hmm. Je kunt afspreken, vanaf nu in het stuk laten we alle afspraken vallen. Dat kun je afspreken. maar je kunt ook allerlei elementen uit het gecomponeerde gedeelte gebruiken als kapstok om weer mee te gaan improviseren. Ja. Dus dat is de betekenis van die titel. En zo heb ik de stukken ook ingericht. Dus ik hou er ook heel. Dit is een band met drie blazers. Dus ik hou er ook heel erg van dat er op een aantal plekken echt door de drie blazers gezamenlijk gespeeld wordt. En dat ze zoeken naar een soort van, ik zou zeggen, gestructureerde cacophonie of cacophonische structuur. Mm-hmm. Dat de optelling van die drie meer wordt dan de som der delen. Hè? Dat daar iets ontstaat, een soort fijne bubbel, een wervelwind van geluid en interactie.
Hoe ga je daarmee om? De cd die hebben we nu. Hoe breng je dat naar het podium?
Dat is een hele goede vraag, Ko. Daar zou ik nog wel eens wat lessen in kunnen krijgen. Nee, ik heb dit. Dit is uitgebracht bij Tritone. Dat is een heel fijn, klein, maar oprecht label uit Amsterdam. Die zetten het in hun vitrine. Zij doen verder niet veel aan echte promotie. Zij verkopen het, maar ik voel me daar wel heel senang bij het label. Ja. En dan is er een distributeur. Dus het wordt op bescheiden schaal gedistribueerd. En verder ben ik vooral zelf bezig geweest met het onder aandacht brengen bij pers. Ja. Dus opsturen, ouderwets opsturen en podia mailen en bellen. En dat heeft dan geresulteerd in. Ik heb de plaat heeft veel goede recensies gekregen. Laten we zeggen, in aantal een stuk of 15. Ja, dat is echt een goede score, zeker, denk ik. Ja. En ik heb in totaal over een vrij lange periode, en er staan er nog een paar, 10 concerten.
Ja.
heeft het opgeleverd. En dat is denk ik ook prima.
Ga even naar dionneiland.com en de vaste luisteraars weten het. Hè. Als je het prettig vindt om die link gewoon opgestuurd te krijgen, dan hoef je mij alleen maar te mailen, co@injazz.nl. We laten even soft steel voor wat het is, want ik wil ook even het hebben over het orgeltrio waarin je speelt. Vertel dus wat over.
Ja, ik speel sinds 2013 in het orgeltrio met Barry van Berkem op pijporgel, kerkorgel, en Steven Kamperman op klarinetten. En begonnen in 2013, waar Barry mij vroeg of ik een concert wilde doen met hem in de Nicolaikerk. Dat is de kerk naast het Centraal Museum in Utrecht, in het centrum van Utrecht, een oude 13e-eeuwse kerk. Ja. Daar is hij organist, dus hij begeleidt diensten in het weekend. Maar het is ook sowieso een erg leuke kerk, omdat er een hele vrij progressieve gemeenschap verkeert, ja. En met ook een progressieve muziekprogrammering buiten de diensten om. En goed, Barry vroeg mij en ik heb Steven erbij gevraagd. Dat was de aftrap van het orgeltrio. En dan na dat concert zei ik weet dat Steven zei, nou jongens, volgens mij hebben we goud in handen. Dus we zijn vanaf daar doorgegaan, hebben inmiddels 3 cd's gemaakt. Een Charlie Parker programma, een Duke Ellington programma en recent een cd is zijn bewerkingen van alle liedvariaties van Zweling.
Mooi.
En het is ontzettend leuk om te doen. We spelen natuurlijk in altijd die uitzonderlijke setting van een kerk.
Ja, tuurlijk.
Dus we hebben altijd te maken met met de akoestiek en met dat rare instrument dat het orgel is. Dat staat soms ook op een hele rare plek.
Ja.
Dus, maar het is heel erg leuk om te doen. Het gaat heel erg over intimiteit, over klankvorming met elkaar. Terwijl we het ook gewoon wel proberen om die muziek een ritmische puls te geven. Ja. Op een manier die werkt in die akoestiek.
Om de cirkel rond te maken, ik ga even terug naar die bas die in de hoek van die kamer stond. Mm. Met de rug naar jou toe. En dan ga je inspelen in een kerk. Wat voor klankwereld heb je dan om je heen?
Ja, dat is een goeie. Ja. Nou, deze kerk waar ik net over had, die Nicolaikerk, ja. Die heeft bijvoorbeeld ik weet het ook heel goed, we hebben er veel gerepeteerd, veel gespeeld, we hebben daar ook 2 cd's opgenomen. Die heeft echt een nagalm van, en ik overdrijf niet, van 6 seconden.
Ja.
En dan met name, dus kijk, met een lage noot valt het nog wel mee, maar als je hoog speelt, en dat geldt dus voor een klarinet nog meer, dan galmt dat werkelijk uit alle hoeken, komt het terug. Maar het is, als je alleen speelt, is het echt een genot.
Ja.
Het is echt een genot, want je zit in een bad van geluid.
Geweldig.
En dat is heerlijk, dat omringt je. Het samenspel vereist natuurlijk afspraken en ideeën over hoe doe je dat. We kunnen niet zonder meer heel erg ritmisch ingewikkelde dingen gaan doen. Of dat is gewoon lastig.
Ja. Dion Nijland, we gaan muziek van het orgeltrio draaien. Haal ons op de hoogte wat je doet. En nogmaals, wil je weten waar je Dion kunt horen of hoe je de cd kan bestellen of de andere cd's, dan ga je even naar zijn website dionneiland.com. Dankjewel.
Dankjewel, Carl.
Ik voer al over Rijn. Jan-Pieter Zweelink, maar dan door de brillen van Steven Kamperman, klarinet, Berry van Berkem, orgel en Dion Nijland, bas. En Dion was vandaag mijn gast hier in Jazz Radio. En wil jij mij iets vragen of heb je suggesties, verbeteringen, wat je maar kwijt wil? Het kan allemaal via dit e-mailadres co@injazz.nl. Bedankt voor het luisteren. Stay tuned. Mijn naam is Co de Kloet. Zeg ik alleen nog gedag allemaal. Thank you.